Gemeente, in deze leerdienst waarin het zal gaan over het tiende gebod, gij zult niet begeren, openen we Gods heilig woord in Romeinen 7 en lezen daaruit de versen 7 tot en met 26. De schriftlezing is Romeinen 7, de versen 7 tot en met 26. En in Romeinen 7, te beginnen bij het zevende vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik een begeerlijkheid niet geweten zonde, had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Toch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden, want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoede wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst hopen we samen met de hulp des Heren stil te staan bij zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. En daar gaat het over het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan wordt in vraag 113 gevraagd wat eist van ons het tiende gebod. En het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover zondag 44. En naar aanleiding van deze zondag willen we in de eerste plaats stilstaan bij de laatste van Gods geboden. In de tweede plaats bij het houden van Gods geboden. En in de derde plaats bij de prediking van Gods geboden. De laatste van Gods geboden, het houden van Gods geboden en de prediking van Gods geboden. Gemeente, we zijn toegekomen aan het laatste gebod. Het 10e gebod. In de afgelopen periode hebben we bij al die geboden stilgestaan. En we hebben gemerkt hoe ieder gebod ons persoonlijk raakt. En ik heb het in de afgelopen weken gehoord in de gemeente en er zelf ook mee ingestemd. Niemand gaat vrij uit. Niemand komt er zonder schuld onderuit. Als we beseffen wat, al die geboden betekenen. En dat geldt ook voor dit laatste gebod. Gij zult niet begeren. En gemeente, dat laatste gebod, zo kunnen we zeggen, dat maakt de wet compleet. Dat laatste gebod, dat 10e gebod, omspant de gehele wet van God. Laat ik het nog wat duidelijker zeggen, dat 10e gebod, gij zult niet begeren, dat radicaliseert alle geboden. En wat bedoel ik daarmee? Wel, de andere geboden leerden ons, gij zult geen zonde doen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Maar die 10e gebod leert ons, gij zult de zonde zelfs niet willen. Ziet u het verschil? Bij die andere geboden wordt de zonde verboden. En bij dit 10e gebod wordt de begeerte, de wil om die zonden te doen, verboden. Gij zult niet begeren. Dus naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan vraagt de catechismus zo aan het begin van zondag 44, wat eist van ons het 10e gebod? En het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Dus dat 10e gebod, dat stoot onmiddellijk door naar ons innerlijk, naar ons hart, met haar driften en verlangens, haar neigingen, verkeerde neigingen, boze begeerden. Want het begeren dat zetelt in ons hart, het is de bron van onze woorden en daden. Gemeente, de Heere die wil dat we hem niet alleen met onze woorden en daden dienen, maar vooral ook met de bron, ons hart. En daarom zegt hij, gij zult niet begeren. Misschien zegt een jongere, daarboven op de galerij, achterin de laatste rij. Misschien zegt een van jullie, maar dominee, dat begeren, is dat dan altijd fout? Want we hebben gezongen Psalm 27, waar David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Dat is toch een goede begeerte. Dat is toch een goed verlangen. En als een baby begeert te drinken, verlangt naar voedsel, dan is dat toch niet verkeerd. En als jonge mensen studeren en daarmee iets willen bereiken in hun leven, ja, dan valt daar toch ook niets van te zeggen. Dat is eigen aan ons mens zijn. Als dat begeren ontbrak, ja, dan zouden we ziek zijn. En de Heere Jezus heeft ook gezegd, en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Van de Heere mag je bidden begeren. Alles wat je nodig hebt voor je studie. Als je in de komende week een examen moet doen. Wat je nodig hebt voor je werk. U mag vragen om gezondheid. Om kracht. En naast deze natuurlijke begeerte is er ook een bijzondere begeerte. De begeerte om te luisteren naar het woord van God. De begeerte om in Gods koninkrijk te mogen werken, dat is ook niet verkeerd. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Dat zijn goede begeertes. Maar hier in deze zondag wordt het zondige begeren verboden. En dat is het begeren waarbij ons eigen ik in het middelpunt staat. En sinds de zondeval is dat zondige begeren in ons leven gekomen. Het begon bij die begeerte naar de verboden vrucht. Uit die begeerte om meer te zijn dan we zijn, is al het andere zondige begeren voortgekomen. Jacobus zegt het treffend in het eerste hoofdstuk van zijn brief. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. Elke aparte zonde heeft zijn wortel in de begeerte. Kijk, het verkeerde komt niet door de omstandigheden, hoewel die er aanleiding toe kunnen geven om bepaalde zonden te doen. Maar uiteindelijk maakt niet de gelegenheid de dief, maar de begeerte. Gemeente, het tiende gebod zegt dat wij voor God schuldig staan. Ook al doen wij de zonde niet met de daad. Maar dat zelfs de allerminste begeerte tegen een van de geboden van God ons schuldig stelt in het gericht. De Romeinse kerk heeft eeuwenlang geleerd dat de begeerte geen zonde was, zolang ze maar niet tot de daad leidde. Dus je mocht best de begeerte hebben om iets te stelen, als je het maar niet daadwerkelijk deed, dan was het zonde. Je kon dus best in de ogen van de Rooms-Katholieke kerk een begeerte hebben die niet goed was, maar als die niet tot openbaring kwam in een bepaalde daad, dan was het geen zonde. Voor de Roomse kerk was zo'n leer onmisbaar, want hoe zou zij anders de leer van het zalig worden door goede werken hebben kunnen volhouden? Maar we hebben gelezen in Romeinen 7, hoe Paulus het geleerd heeft. Ik had niet geweten, zegt hij, dat de begeerte zonde was als de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dat was ook de innerlijke strijd van Luther. Achter de deur van het Augustijnerklooster zou hij een heilig leven leiden, maar hij vergat dat hij zijn hart vol zondige begeertes meenam. Dat hart, die vuile bron van wanbedrijven, zegt David in Psalm 51. Gemeente, in het tiende gebod is het heel concreet verwoord. Gij zult niet begeren. En dan worden er een heleboel dingen genoemd. Het huis van je naast. Dat huis van je buurman. Wat toch een stuk groter en mooier is. Gij zult niet begeren de vrouw van je naast. Die vriendin van je vrouw die er misschien wat knapper uitziet dan je eigen vrouw. Gij zult niet begeren de dienstknecht en de dienstmaagd van je naaste. Het personeel van je naaste. Die misschien wat harder werken. En je denkt, ja, die wil ik ook hebben in mijn bedrijf. Nog zijn os, nog zijn ezel. Je zou kunnen zeggen, het bedrijf van je naast. En als we bedenken dat de os en ezel gebruikt werden om mee te reizen, dan zouden we vandaag zeggen, gij zult niet begeren de brommer van je naast. De Mercedes van je naast. Of vul maar een ander automerk in. De trekker met zoveel pk meer van je naast. Nog iets dat van uw naaste is, dat zul je niet begeren. Gemeente, ik zeg het nog een keer. Het gaat er de Heere niet alleen maar om dat we niet zondigen. Dat we bijvoorbeeld die trekker of een auto stelen. Het gaat hem er ook om dat we het niet willen. Niet stelen of liegen. Maar ook niet willen stelen of liegen. En ik zei het al, het gaat bij het tiende gebod om ons hart. De mensen zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. God wil niet, zegt de catechismus, dat de minste lust, de minste begeerte of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart komt. De Heere die vraagt niet om ons halve hart, maar om ons hele hart. Hij wil dat we hem met ons hele hart dienen. Ook als het gaat om onze houding tegenover onze naast. En gemeente, hoe is het gesteld met die zondige begeerte in jou en mijn leven? Als we naar andere mensen kijken, als die begeerte in ons hart leeft. De Heer Jezus zegt het zelf. Als het gaat om het aanzien van een vrouw. Hij maakt het ook heel concreet. Nu klinkt er in de uitleg van dit tiende gebod niet alleen een verbod door, maar ook een gebod. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Hoewel het moeilijk te begrijpen is, misschien voor de jongeren wat hier nu gezegd wordt. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn. Dus dat willen we niet doen, die zonde. Nee, we hebben lust, we hebben zin tot alle gerechtigheid, tot wat de Heere van ons vraagt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is in de weg van geloof en bekering. Heel ons leven moet voor God bestemd zijn, omdat Hij het waard is. En juist als we dat wonder mogen kennen in ons leven, dan moeten we zeggen, wat heeft Hij niet voor ons gedaan? Alles had Hij over voor zijn volk, zijn enige geboren Zoon. Zal dat volk, zal een ieder die in Hem gelooft, dan niet alles aan Hem geven, zich helemaal aan Hem uitleveren. Iemand vraagt als de Heere ons hele hart eist. En zo radicaal en alomvattend elke begeerte die daarmee in strijd is, afwijst. Nou, hoe kan dat ooit in ons leven werkelijkheid worden? Ik zei al, in de weg van waarachtig geloof en bekering, en dat mag ook het gebed zijn, ook na ontvangen genade. Heere, leer me naar uw wil te handelen. Breek dat zondige begeren in mijn leven af en geef dat er een goed begeren mag zijn, een begeren naar het goede. Vraag 114 gaat over het houden van Gods geboden. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Dat is het tweede wat in deze dienst centraal staat. Het houden van Gods geboden. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? En dat niet alleen in die zin dat je niet stilt of liegt of iets dergelijks, maar dat je het ook niet wilt. Kijk, dat onbekeerde mensen het niet kunnen en ook niet willen is duidelijk. Ze kunnen het niet, omdat ze het niet willen. Maar als het leven Christus is, als je Hem hebt leren kennen uit enkel genade, als Gods Geest dat geloof door Gods woord in je hart gewerkt heeft, als je als een arme verloren zondaar terechtgekomen bent aan de voeten van de Heere Jezus Christus en genade hebt mogen ontvangen, als Hij je hart vernieuwd heeft, als je een nieuw hart hebt, jongens en meisjes, een hart dat voor de Heere leeft, voor de Heere klopt, naar Hem uitgaat. Wanneer heb je een nieuw hart? Als je weet dat de Heere je zonde vergeven heeft. Als je mag geloven dat grote wonder, en als je ook voor de Heere wilt leven, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat is dan je dagelijkse gebed. En kun je dan al die geboden volkomen onderhouden? Kun je dan God zo dienen als Hij van je vraagt? Kunnen de ware gelovigen nu precies volbrengen wat wij uit de behandeling van de geboden geleerd hebben? Zullen ze nooit struikelen? Zullen ze nooit meer zondigen tegen die geboden? Vroeger wel. Toen stond je echt schuldig aan alle geboden, je kwam daarachter, maar hoe is dat nu? De catechismus spreekt over een volkomen houden. En dat is niet zomaar de Heere, die eist immers een volmaakte gehoorzaamheid. In het Latijn wordt eigenlijk het woord perfect gebruikt. Een perfect onderhouden. Dus als we de vraag nog even lezen, vraag 114, Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen, perfect houden? Kijk, er zijn mensen geweest en ze zijn er nog die beweren dat het mogelijk is dat je als kind van God steeds minder zonde gaat doen. En dat is aan de ene kant waar natuurlijk. Minder zonde doen, groter zondaar worden. Maar dat je, zeg maar, steeds hoger klimt op de heiligheidsladder. Je gaat steeds meer losraken van de zonde. En je wordt zo vervuld met de Heilige Geest. En ze beroepen zich op 1 Johannes 3 vers 9. Iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is toch een heldere tekst, gemeente. Sommigen die zeggen, nou, als je een kind van God bent, dan doe je niet ene zonde meer. En als je dat wel doet, dan klopt er iets niet. Zo staat het er toch. 1 Johannes 3 vers 9. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Maar bedoelt Johannes dat? Bedoelt Johannes dat een kind van God niet ene zonde meer doet? Nee, dat bedoelt hij niet. Johannes, die heeft hier niet bedoeld dat een kind van God geen zondige begeerten, woorden of daden meer kent, maar dat de zonde als macht niet meer over hem heerst. Ik zeg het wel eens zo, de zonde is nog wel aan boord, maar staat niet meer aan het roer van je levensschip. Het is een groot verschil of je de zonde wilt of niet wilt. Johannes die bedoelt dat een kind van God de zonde niet wil. En als hij zondigt, is hij er bedroefd om. Zo is het toch, als je de Heere mag vrezen. Als je ziet dat er bepaalde zonden gedaan zijn. Je komt daar weer achter wie je bent, dan geeft dat verdriet. Pijn in het hart. En daarom zegt hij tot zulke bedroefden, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft. En ook zegt hij in die brief, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij God tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. En hoe zegt Paulus het ook alweer? Die grote Paulus. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dan ook, ik dank God door Jezus Christus. Dus aan de ene kant zijn er mensen die zeggen dat je, als je een kind van God bent, nooit meer zondigt. Nee, niet gelijk, maar je gaat echt steeds meer en meer minder zonde doen. En ja, op zeker moment, dan doe je geen zonde meer. Dat klopt niet. Zo hebben we gezien. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die heel gemakkelijk zonder enige spanning leven uit de gedachte dat ook de gelovigen zondaren zijn en dat zij daarom de wet van God toch niet kunnen houden. En er is vergeving voor al je zonden, dus waarom zou je zo netjes leven naar Gods geboden? Dat kan toch ook niet? Gemeente, dat klopt ook niet. Iemand die dat zegt, die kan onmogelijk een kind van God zijn. Die kent niet dat nauwe leven met de Here, die tere omgang. Ons leerboek is duidelijk. In het antwoord op de vraag of wij Gods geboden volkomen kunnen houden als we de Here mogen vrezen. Nee. Nee, zij. En dan wordt er nog wat meer gezegd, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel, deze gehoorzaamheid. Van die nieuwe gehoorzaamheid aan God. Hoe staat het er? Zelfs de allerheiligste. Gemeente, wie zijn dat? Wie zijn dat hier in de gemeente? De allerheiligste. Wie zijn dat nu? Wie durft zichzelf zo te noemen? Ik niet. En anderen, als ze eerlijk gemaakt zijn, denk ik ook niet. De allerheiligste. Kun je dan zomaar onderscheid maken tussen kinderen van God, vraagt iemand. Daar wordt in de schrift ook onderscheid gemaakt in zaken de stand van de gelovigen. Hun staat ligt vast. Iemand is een kind van God of is het niet? Ze zijn het eigendom des Heren, maar hun stand is verschillend. Wat bedoel ik daarmee? De praktijk van het leven van de gelovigen laat dat ook zien. Het ene kind van God leeft dichter bij de Vader dan het andere. Het ene kind heeft meer verwachting van de Vader dan het andere. Het ene kind van God heeft meer geloofszekerheid en geloofsblijmoedigheid dan het andere. Alle ware gelovigen zijn kinderen van God. En van Gods kant is er geen verschil in liefde. Maar er is wel verschil bij de gelovigen zelf. Er zijn onder de gelovigen, om het Bijbels te zeggen, mannen en vaders in Christus. Moeders in Israël. Maar er zijn ook jongelingen en zuigelingen in de genade. Er zijn sterke en zwakke gelovigen. Allerheiligsten, dat zijn mensen. Ja, die zo vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat ze heel veel vrucht mogen dragen. Niet tot eigen eer. Maar waarmee ze de Heere verheerlijken. Het zijn mensen in wie de Heere op bijzondere wijze zijn genade verheerlijkt. Zal ik eens iemand noemen? Nee, niet uit de gemeente, maar uit het woord van God. Abraham. Kinderen, jullie kennen hem wel. Hè? Abraham, wat deed hij? Hij moest zijn zoon Isaac offeren. Deed dit? Ja, hij deed het. Daar ging die, de berg Moria op. Isaac. En werd hij geofferd? Nee. Op het laatste moment, toen die jongen daar lag, toen greep de Heere in. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, had Abraham gezegd. Hij wordt niet voor niets genoemd. De vader aller gelovigen. Want hij geloofde dat God Isaac zelfs uit de doden kon opwekken, als hij Isaac had moeten offeren. Zo groot was het geloof van Abraham. Zal ik nog eens iemand noemen? David. David dominee. Kent Psalm 51 toch wel, de zonde met Batseba, jawel. En toch was David ook een groot in het koninkrijk Gods, als we de psalmen van David nalezen. En Paulus. Nee, zo noemt hij zichzelf niet. En mensen die wij allerheiligsten noemen, die zullen dat zelf nooit van zichzelf durven zeggen. Wat zegt Paulus van zichzelf? Hij zegt: ik ben de minste van al de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Als we in die tijd hadden gezegd, Paulus, je behoort tot de Allerheiligste. Dan zou Paulus zeggen, niks ervan. Wat zeg je me nu? Ik ben de minste. Maar door de genade Gods ben ik dat ik ben. Vaak zien de Allerheiligsten het niet dat ze het zijn. En als ze het zelf gaan zien, dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Want dan verheffen ze zichzelf. Dan worden ze ootmoedig. Kijk mij eens. Wie ik ben, dan gaat het niet meer om de Heere. Dan gaat het om henzelf. Gemeente, de Allerheiligste. Kijk, als ze zichzelf gaan verheffen, dan is de vrucht weg. Dan gaat er ook niks meer van uit. Waar kan er trouwens veel van uitgaan van Allerheiligste, mensen die heel dicht bij de Heere leven. Die het van de Heere verwacht. Die op een tere wijze over de Heere spreken. Wie Hij is en wil zijn voor een arme verloren zondaar. Nou, zulke mensen, die kunnen de wet van God. Zelfs zulke mensen kunnen de wet van God niet volkomen houden. Alleen maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid is er in hun leven. Meer niet. En dat het zo is, moet geleerd worden. En iemand die dat op bijzondere wijze geleerd heeft, gemeente, is Kolbrugge. Predikant, bekende predikant. Hij schrijft dat hij 2 keer heel duidelijk bekeerd is. De eerste keer van zijn ongerechtigheid. En de 2e keer van zijn eigen gerechtigheid. En die 2e keer vond plaats toen hij las wat we vanavond ook gelezen hebben. In Romeinen 7 vers 14 zegt Paulus, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Eerst las Kolbrug het vers zonder komma. Voor zover ik vleeselijk ben, ben ik verkocht onder de zonde. En toen kreeg hij erg in die komma. En toen las hij, ik ben en blijf in mezelf vleeselijk. Ik ben en blijf in mezelf verkocht onder de zonde. Zelfs de Allerheiligste, die hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid van dat leven naar al Gods geboden. Een klein beginsel, hoe moeten we dat woordje klein opvatten? Waar moeten we dat mee vergelijken? Want ja, als iemand nu zo dicht bij de Heere leeft en in de handel en wandel van zo iemand mag je zien dat, ja, dat het waar is, dat hij een nabij leven kent. Daar gaat wat van uit. We zeiden vanmorgen, die heeft echt een ander leven, een nieuw leven, een leven uit Christus. En dan maar een klein beginsel. Waarmee moeten we dat dan vergelijken? Wel, het is klein als we het vergelijken met de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Begrijpt u? Als we denken aan die volmaakte gehoorzaamheid van Christus, dan is de gehoorzaamheid van een kind van God dat heel dicht bij de Heere leeft, dat ook heel veel heeft mogen meemaken, die rijk begenadigd is, dan is dat in vergelijking met Christus maar heel klein. Want wie werkelijk een kind van God is, is nooit tevreden. Die zegt niet, en als die het zegt, dan is die van zijn plaats. Die zegt niet, nou vandaag heb ik het er aardig van afgebracht. Ik heb dit gedaan, dat niet gedaan. Nou, optelsom, mooi. Geliefd, en zo is het niet. Wie werkelijk een kind van God is, is nooit tevreden. Die zoekt en die jaagt naar de volmaaktheid. Nee, dat kun je niet bereiken. Dat zul je eenmaal ontvangen als je de hemel binnen mag gaan. Dan mag je volmaakt God groot maken. Maar wie nu jaagt naar die volmaaktheid, die zal met smart bij zichzelf ontdekken dat hij nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Kijk, dat is de werkelijkheid. En van de schrift en van de beleving van een ieder die de Heere mag vrezen. Al Gods kinderen hebben tot hun laatste snik te strijden tegen de zonde. Dat is iets waar ze in dit leven nooit mee klaarkomen. Het vlees strijdt tegen de geest. En dat vlees, dat openbaart zich in een bepaalde boezemzonde die telkens weer de kop op wil steken. Maar ook in die geniepige zonde die wegkruipen. Er is geen volmaaktheid zolang wij nog in dit leven zijn. Dan is het sterven ook in dit opzicht gewin. Want dan zijn we verlost. Volkomen verlost van die oude mens. Van die oude Adam. Dan zijn we de strijd tussen die oude en die nieuwe mens te boven. Om God volmaakt te dienen. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee. Zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hoort u het? In dit leven. Straks is het anders, volmaakt anders. Hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Gemeente, als het goed is, dan is er ook dat ernstige voornemen. En weet u, wij maken dan heel gemakkelijk onderscheid. Zo zit dat in ons. We zeggen, ja, dat gebod, dat is belangrijker dan dat gebod. Nee, leren we uit Gods woord. We zijn geroepen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven. Beginnen te leven. Het is een begins. Ach, wat brengen die allerheiligsten ervan terecht. Ik noemde het al even. David die pleegde overspel. En Petrus verloochende zijn meester. Om nog iemand te noemen. Paulus maakte ruzie. Wie had dat ooit gedacht? Dat zijn nu kinderen van God. O, de Bijbel wel. Van mensen kun je zoiets verwachten. Ook van kinderen van God. Ze zijn in zichzelf vleeselijk en blijven het ook. En dat ga je steeds meer zien. Minder zonde doen je wel. Een steeds groter zondaar worden. Geliefden, als ons leven Christus is. Als hij het voor het zeggen heeft gekregen in ons leven. Dan hebben wij, zolang wij in dit leven zijn, slechts een klein beginsel van die volmaakte gehoorzaamheid. Maar dat kleine beginsel, dat is wel op een bepaalde wijze aanwezig. Op welke wijze dan? Wel, lees het woord maar verder, doch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Met een ernstig voornemen. Dat is niet zomaar een voornemen van, nou ja, laten we het maar eens gaan proberen dan. Nee, dat is een ernstig voornemen. Want als je de Heere mag vrezen, dan weet je dat je met iedere zonde de Heere verdriet doet. Iedere zonde is als het ware een pijl die je op de Heere afschiet. En dat mag niet, dat kan niet, dat wil ik niet. Als we beseffen wat de Heere gedaan heeft. Als we mogen weten van dat wonder dat Hij naar mij heeft omgezien. Mij gered heeft uit alle nood en alle dood. Dan is er maar één verlangen, dat is om te leven naar al Gods geboden. Dan gaan we niet selecteren, ik noemde het al even, schijngeloof selecteert. Die zegt, ja, gij zult niet echt breken, dat is erger dan gij zult geen valse getuigenis spreken. Dus ja, een keertje liegen, dat is niet zo erg. Nee, al Gods geboden. Niet de geboden uitzoeken die men aan kan. Het ware geloof maakt geen selectie. Dan gaat het om alle geboden van God. Want gemeente, wie God vreest, die heeft al de geboden van God lief. Die heeft Gods gehele wet lief. Ik zei het al. Dat ernstige voornemen. Dat is niet zomaar wat. Dat is een ijver van binnenuit. Geen ijver voor de mens. Maar die serieus opkomt uit die vereniging, die geloofsband met Christus. Omdat Hij de mijne is uit enkel genade en ik de zijne. Wil ik voor Hem leven. Het is de liefde van Christus die dringt om naar al Gods geboden te leven. Om die geboden te doen uit dankbaarheid. En die liefde die is geen vluchtig gevoel, maar een innerlijke drang. En dan heb je ook verdriet over de zonden die je doet. Ik noemde het al even. Dus de Heere mag vrezen. Je bent in zonde gevallen. Dan geeft dat verdriet. Denk maar aan Petrus. Kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel. Toen Petrus zijn meester verloochend had tot 3 maal toe. En toen de Heere Jezus naar hem keek. Toen weende. Toen ging hij bitterlijk wenen. Toen ging hij ook naar buiten. Toen besefte hij wat hij de Heere had aangedaan. En dat de Heer het ook had voorzegd. Indien de haan gekraaid zult hebben, zult gij mij tot 3 maal verloochend hebben. Gemeente, hoe is het in ons leven? In uw, jou en mijn leven als het gaat om die nieuwe gehoorzaamheid. Is daar al een klein beginsel, een hartelijk verlangen om voor de Heere te leven? Nee, niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Dat kan nooit en ten nimmer. Er is er maar één die het verdiend heeft. En dat is de Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het kan dus alleen vanwege Hem, vanwege Zijn volbrachte middelaarswerk. Maar wie dat gaat beseffen, en wie dat mag geloven, die zal niet anders meer kunnen dan vanwege die liefde van God in Christus. En die liefde van Christus dat Hij die weg heeft willen gaan, die zal niet anders kunnen dan vanuit die liefde ook te leven naar al Gods geboden met vallen en opstaan. Uit liefde tot Hem, om daarin Hem groot te maken. Een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En dan is daar ook dat verlangen om meer en meer Hem te bedoelen. Kent u het? Mag je hart daarmee vervuld zijn? Is dat je hartelijke verlangen om zo voor Hem te leven? En om zo naar Zijn geboden te leven. Nee, dan gaat het niet meer om jezelf. Maar dan gaat het om Gods eer alleen. En dan is het ook je dagelijkse gebed. Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wilt u me alles schenken wat nodig is om naar uw woord te leven. Om uw geboden te doen. Ja, al die geboden. Ook die geboden die zo moeilijk liggen in mijn leven. Vanwege die boezemzonde die telkens weer de kop opsteekt. Heer, ik kan het niet in eigen kracht. Het is bij mij helemaal niets. Ik zou het niet eens een klein beginsel willen noemen. Maar Heer, wilt u zelf het schenken. Want dan is het toch waar dat Christus gegeven is tot rechtvaardigheid, tot heiligheid. Ja, tot een volkomen verlossing. O, de Heere die wil het schenken op het gebed, mild en overvloedig. Gemeente, we gaan afronden. Aan het derde punt kom ik niet meer helemaal toe. En u weet, straks nog even naar bed toe om uitgerust op reis te gaan. En daarom bewaren we het derde punt voor over 2 weken. Om dan te horen over de prediking van Gods geboden. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En we zullen dan ook horen hoe belangrijk het is om telkens die geboden te laten klinken. Om die geboden scherp te prediken. En om zo uitgedreven te worden naar niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. O, zoek het toch daar. Daar alleen. Ook in je jonge leven. Ook als het moeilijk is. Ook als het tegen zit. Je niet meer weet hoe het allemaal verder moet. O, Heere, schenk wat nodig is om te leven. Niet meer tot mijn eigen eer, maar tot uw eer alleen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 19 het 6e vers van Psalm 19. En daarvan het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Het 6e vers van de 19e psalm.